Goedemiddag gemeente, weten u en jou, onze gasten, al degenen die nu of later deze dienst met ons meebeleven, heten we van harte welkom. Vanmiddag gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Mulder. Er zijn twee schriftlezingen, de eerste is uit Galaten 5, vers 22 tot en met 26. De tweede schriftlezing is uit 1 Korinthe 13, het gehele hoofdstuk. En het thema van de preek is dat je groeien mag. Nou, de collectes, de fysieke collecte in de dienst wordt gehouden voor de slotzang en is vandaag bestemd voor de diaconie. In verband met de Israëlzondag zullen we deze gedeeltelijk bestemmen voor de stichting Steun Messias Belijdende Joden. Zoals de naam al zegt, is een belangrijke doelstelling van deze stichting het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias beleiden. Dat kunnen ze niet zonder uw gebed en financiële hulp. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan. Een extra gift kunt u voor dit doel overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie. De zogenaamde bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Deze graag maandelijks overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. We gaan nu twee psalmversen zingen die de kinderen de afgelopen week op de school hebben geleerd, dat is Psalm 122, de versen 1 en 3. En namens de kerkraad wensen we u een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het over liefde, blijdschap en vrede. Drie aspecten van de vrucht van de geest. En we zongen net al iets van blijdschap. Ik ben verblijd. En dat vrede, is vrede ook al een aangename rust. En nu gaan we ook zingen iets wat daarbij past. In Psalm 138, vers 3 en 4 zingen we een psalm over de vreugde in God. Ook als het soms tegen zit. Dan zingen zij in God verblijd.
Thank you.
Zoals de jongeren van de onderbouw- en bovenbouwcategorisatie tussen gewend zijn, is nu regelmatig huiswerk. En een van de dingen die een poosje geleden door de bovenbouw geleerd is, is de belijdenis die ik graag vanmiddag wil gebruiken. Zondag, een van de catechismes, vraag en antwoord 1. En dan doe ik 2 er ook bij. En daarna zingen we Psalm 26, vers 8. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Wat moet u noodzakelijk weten om in deze troost godvruchtig te leven en te sterven? 3 dingen. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar moet zijn. Voordat we samen gaan lezen uit de Bijbel, zullen we in het gebed tot God gaan. Abba, Vader, tot u komen wij. U roepen wij vanmiddag aan. Nu we hier als gemeente van u zijn samengekomen, komen we tot u. En dan beseffen we, Heren, dat dat iets wonderlijks is. Iets dat van nature niet kan, waar we geen recht op hebben, maar waar we toch met vrijmoedigheid mogen komen. Bij de troon van uw genade. Omdat u het bent die in uw liefde uw zoon hebt gegeven. Die vreugde vindt in het feit dat zondaren tot leven worden gewekt. In u die vrede sticht met mensen zoals wij. En dan danken we, Heren, dat we in alle rust ook mogen samenkomen. Dat we in alle rust de Bijbel mogen bestuderen, bezig mogen zijn met contact met elkaar, om elkaar op te scherpen, te bemoedigen, te bevragen, helpen om de goede weg te gaan. En dan bidden wij u, Heren, wilt u met uw geest in onze harten werken. U kent ons, Heren, u doorgrondt ons allemaal. U weet, Heren, wat er kan spelen in de levens van ouderen. U weet wat er in ons leven kan zijn als we in het midden van het leven staan, maar ook als we jong zijn, tiener zijn, nog jonger. Heren, u kent ons allemaal. En dan hebben wij het nodig, Heren, dat u zo in ons werkt, dat er vrucht komt. dat de vrucht van de geest gaat groeien. Heer, wilt u onze ogen dan vanmiddag openen voor dat wat de groei van die vrucht belemmert en voor dat wat misschien meer moet, waardoor die groei bevorderd wordt. Zegent u ons, Heer. Bijzonder bidden wij u voor de jeugd van onze gemeente. Help ze, Heer, bij de dingen van het dagelijkse leven. Zegen ze als ze naar school gaan, een studie volgen, werk hebben. Als ze bezig zijn met sport en sociaal contact te hebben. Wilt u bij ze zijn, samen met hun gezinnen. We danken u, Heer, voor de zegeningen die de jongeren van u mogen ontvangen. Voor de ontwikkelingen die ze doormaken. Voor dat wat ze mogen leren. Voor dat wat ze bijgebracht is. We danken u voor wat we van u ontvangen in de jongeren van onze gemeente. En we bidden u ook, in het bijzonder ook, voor de jongeren die er niet zo makkelijk mee kunnen komen. Help, Heren, als we tegen grenzen aanlopen. Geef troost, Heren, als we het zo graag willen, maar het leven is soms zo zwaar. Wees bij ons als we tegen grenzen aanlopen. Want we dingen wel kunnen, die anderen ook kunnen. Maar het lukt ons, lichamelijk of in ons hoofd, niet. Wees bij de jongeren die depressieve gevoelens hebben. Of daar gevoelig voor zijn. Heere, zegen de jongeren ook als het gaat over het geloof. Help hen in hun zoektocht. En als ze nog niet zoeken, Heere, geef dat ze u zoeken. En door u gevonden worden. Leid hun gedachten. Heere, u weet het ook, als we van jong zijn of oud zijn, dat we kunnen worstelen met zonde. We kunnen worstelen met verleiding. Hoe de Satan ook juist ons wil pakken. Om uw kerk kapot te maken. Om het werk in uw koninkrijk te verstoren. We bidden u, Heren, voor ons allemaal. Misschien ook als we worstelen met ons lichaam, met onze gerichtheid. Heren, wees bij ons als we het gevoel hebben dat er op ons neergekeken wordt. Of als er dingen gebeurd zijn die ons stempelen. En die zo'n stempel op ons drukken, dat ons leven belemmert. Zegent u, Heren, de erediensten die we hebben. Zegent de catechese, de verenigingen, de JPW'ers. Zegent u ouders en andere influencers. Vorm ons als volwassenen in de gemeente zo, dat wij ook voor de jongeren, voor de kinderen, van jongs af aan, een voorbeeld mogen zijn in het leven van genade alleen. Heren, we belijden u vanmiddag ook dat er veel is wat onze tijd in beslag neemt. We belijden dat we vaker op onze telefoon zitten dan nodig. We belijden, Heren, dat we de Bijbel lezen minder leuk vinden dan socializen. We belijden u, Heren, dat we het soms moeilijk vinden om uw woord te begrijpen. En het voelt soms ook alsof ons leven zo anders is dan wat de Bijbel zegt. Heren, wij vragen u om uw werk in onze levens. Zodat het landt. Zodat het binnenkomt. Opent u onze ogen, Heren. Verlicht ons verstand. En geef dat we mogen groeien. In de diepte. In de breedte, in de lengte. Omdat we samen met alle heiligen keer op keer onder de indruk raken van wie u bent. En staande blijven in de stormen van het leven. Grote God, bouw zo uw koninkrijk. In ons midden, maar ook ver daarbuiten. Snoei in uw kerk, Heren, omdat we meer vrucht dragen. Bind ons op, zodat er vrucht komt. Geef dat we ook als gemeente een vruchtbare wijngaard, vruchtbare ranken mogen zijn. Help ons om elkaar te dienen en lief te hebben. Zoals u dat ons opdraagt. Heren, zo bidden wij voor uw kerk, voor ons kerkverband, voor de klassesvergadering van komende week, voor dat we als kerkenraad doen, voor alle dingen die georganiseerd en spontaan plaatsvinden. We bidden u voor de generale synode. Heren, geef uw zegen voor het vele, vele werk wat er achter de schermen gebeurt. Heren, wilt u ook zijn bij mensen over deze hele aarde die gebrek hebben aan liefde. Voor wie blijdschap iets is wat moeilijk is. Wat het hele leven verwoest is. Omdat er zo weinig perspectief is. Heer, we bidden u om vrede voor mensen die leven in oorlog, in conflict situaties. Machtige Heer in de hemel, wij kijken op naar u. U bent het die deze wereld kent. Die weet van wat er gebeurt in Israël. Van al die bommen, granaten, raketten en drones. Van alle militaire acties. U kent al die mensen daar. Heer, geef vrede. Geef vrede. En ook in Oekraïne. En we denken aan andere plaatsen. Machtige Heer in de hemel. U ziet deze wereld. En wilt u geven dat uw kinderen door u gevormd en gevuld worden. Opdat we een schat mogen hebben in Naardenvat. Opdat we vrucht mogen dragen tot de eer en glorie van u. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, u komt toe, alle lof, alle dank, tot in eeuwigheid. Ja, zegen zo, Heere, ieder die een taak heeft in deze dienst, opdat u geëerd wordt. Om Jezus wil. Amen. Vanmiddag dus een preek in de lijn van ons jaarthema, waar we mee gestart zijn met Startzondag. En gelijk ook wel in lijn met de sprekenserie over Galaten. Ook in lijn met wat de jongeren hebben aangegeven. En nou, als jullie dit plaatje zien, hè, je ziet een vrucht, mandarijnen, of sinaasappels, net wat het zijn. En eigenlijk even een vraag voor de jongeren. Meestal jongens en meisjes, maar nu doen we gewoon een keer jongeren. Hoeveel vruchten van de geest zijn er? Als je het plaatje kijkt, wie denkt dat het er 9 zijn? Vingers opsteken, als je 10 bent, dat doe je natuurlijk niet. Wie denkt dat er 9 zijn? Of 7? Wie denkt dat er 7 zijn? Wie denkt dat er 1 is? Die heeft gelijk. Het is er maar 1. De vrucht van de geest. Wij spreken heel makkelijk over vruchten van de geest. Maar het is 1 vrucht. En je zou die 9 padjes, zo noem ik het gelijk maar, zo zou je het kunnen opvatten. 9 onderdelen, Galaten 5 vers 22, zou je kunnen opvatten als padjes van de mandarijn of de sinaasappel. Ze horen er allemaal bij, maar het maakt 1 vrucht. En je kan wel zeggen, nou ja, liefde vind ik leuk, nou, blijdschap hoeft voor mij niet en vrede ook niet. Nou, zelfbeheersing laten we ook maar achterwege. Dan krijg je een hele rare vrucht, dat klopt niet. Het is 1 vrucht en het hoort allemaal bij elkaar. En vanmiddag dus de eerste 3. En daarom lezen we uit Galaten 5, vers 22 tot en met 26. En daarna het hoofdstuk over de liefde in 1 Korinthe 13. Galaten 5, vanaf vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Lezen we verder in 1 Korinthe 13 over de uitnemendheid van de liefde. En dan lees ik ook nog het eerste vers van hoofdstuk 14 erbij. En daarna zingen we met elkaar Psalm van de Liefde, Psalm 133 vers 1 en 3. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En dan zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En dan zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. En dan hoofdstuk 14, vers 1. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarnaar dat u mag profeteren. Tot zover. Na de verkondiging zingen we Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. De bundel Weerklank is dat lied 359. Alle vier de coupletten. En dan gaat de preek dus over die eerste drie aspecten van de vrucht. Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede. Met het thema sluit ik aan bij het thema wat we ook gebruikt hebben bij Stadszondag. Dat je groeien mag. En dan, ja, wat een verrassing, drie punten. Liefde, blijdschap en vrede. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ouderen en vanmiddag in het bijzonder ook jullie jongeren. Ik begin met een voorbeeld wat sommigen van jullie of misschien de meesten wel zullen herkennen. Je kent het uit het boek, of je kent überhaupt het verhaal of het filmpje heb je gezien. Of misschien weet je het nog van 7 jaar geleden toen ik het ook in een preek gebruikte. Een best poosje geleden. Maar toen kwam ik als gastpredikant en toen heb ik het voorbeeld gebruikt van dat dorp met die houten poppetjes. Nerflanders. En dat dorp met die houten poppetjes, daar gebeurt van alles, maar één ding vooral. Weet je wat ze in dat dorp doen? Stickers plakken. En dan heb je de keuze uit sterren of stippen. Als je iets goed doet, ster. Gaat iets niet goed, stip. En ze zijn de hele dag overal bezig met het plakken van stickers. Ze zijn er maar druk mee. Zie je er mooi uit? Ster. Ben je niet zo mooi? Stip. Ben je heel slim? Ster. Ben je dom? Stip. Kun je zingen als een nachtegaal? Ster. Zing je als een schorre kraai? Stip. En sommigen krijgen heel veel sterren. En anderen krijgen heel veel stippen. En sommigen krijgen heel veel, nou, van alles nog wat. En zie je dit eigenlijk ook niet gebeuren in onze maatschappij? Dat er eigenlijk, zonder letterlijk stickers te gebruiken, dat we ontzettend goed zijn om te stickeren. Misschien sticker jij ook wel eens in de klas. Die docent, die kan er echt helemaal niks van. Stip. Ah, dat is echt een toffe gast. Ster. Misschien denk je ook wel eens bij je ouders. Ah, ma, ik ben de liefste. Ster. Maar ik vind die verschrikkelijk. Stip. Ik weet natuurlijk niet hoe dat precies gaat, maar op Instagram en andere social media, duimpjes, hartjes, applausjes, heeft dat ook niet iets in zich van stickers uitdelen? Sterren, stippen. Hoe werkt dat in onze samenleving? En misschien herken je die neiging ook wel bij jezelf. Die neiging om heel snel een sticker op iets te plakken. Van ja, het is zo of het is zo. Of misschien heb je juist vanmiddag het wel het gevoel dat er stickers op jou geplakt worden. Stickers door je ouders. Stickers door familieleden. Stickers. Ja, misschien ben je vooral bezig met jezelf te bestickeren. Jezelf maar schouderklopjes te geven. Of misschien vooral wel stippen. Ja, hoe ga je daar nou mee om? Want ja, dit zit denk ik heel diep in ons mensen. We kunnen kijken naar onze samenleving, maar ja, als je begint bij het begin van de Bijbel, kom je het eigenlijk al tegen. Kain ziet dat het offer van Abel wel wordt aangenomen en van hem niet. En pakt hij dan stickers? Nee, dan pakt hij zijn knuppel en slaat hij zijn broer dood. Want jij, dat gun ik jou niet. En Jozef en zijn broers? Meesterdromer? Klikspaan? Je ziet het de Bijbel doorgebeuren. Ook in Galaten kom je het bewijzen van spreken tegen. Wij zijn Joden. Wij zijn goed genoeg voor God. Want wij leven volgens de geboden. Ster. Jullie zijn heidenen. Jullie leven niet goed genoeg. Dat moet je eerst leren. Dus nu een stip. En zo zijn de mensen bezig met elkaar beoordelen. Hoe ga je ermee om? Nou, dan zegt Paulus eigenlijk hetzelfde als wat gebeurt in dat verhaal van die nerflanders. Want in dat verhaal van die nerflanders is er op een gegeven moment één zo'n houten poppetje waar geen sticker op te vinden is. Wauw, er zit bij jou geen sticker op.
ster. Dat valt er zo af. Nou, dat is gemene stip. Dat valt er ook af. Hoe kan dat nou, wordt er gevraagd. Hoe kan het dat er geen sticker op jou blijft plakken? En dan zegt dat poppetje, omdat ik bij mijn maker ben geweest. Als je daar komt, dan verandert er iets van binnenuit. En dan blijft wat er van buitenaf op je geplakt wordt, blijft minder, of eigenlijk helemaal niet meer zo hangen. En een van die poppetjes die heel veel stippen krijgt, die besluit dan op een gegeven moment ook naar die maker te gaan. En die maker die maakt hem duidelijk, ik hou van je. Je bent waardevol voor mij, ik heb je gemaakt. En met die warme woorden van die maker gebeurt er iets. De stickers beginnen van hem te vallen. Dat wat er van buitenop geplakt wordt, heeft minder impact dan wat de maker zegt. En eigenlijk is dat wat Paulus in de kern ook zegt. Waar moet je naartoe? Terug naar de maker. Verbonden zijn met hem, met wat hij zegt, wat hij van je vindt en wat hij van je wil maken. Dat mag ontstempelen. En als je dan teruggaat naar de maker, dan gaat hij dus die vrucht in je laten ontstaan. En het eerste aspect wat dan opvalt is liefde. En dan wordt benoemd in Galaten 5, omdat het daar nodig is. Maar in 1 Korinthe 13 is het een heel hoofdstuk vol over de liefde. Waarom? Nou, omdat het precies hetzelfde is als bij Galaten. In de gemeente van Korinthe wordt er van alles gedaan, van alles afgestikkerd. Ze houden geen rekening met elkaar, rijk en arm. Helemaal niet. Zelfs het avondmaal gaat het mis. Op het gebied van het zevende gebod wordt er zelfs buiten die gemeente gezegd, kan dat bij jullie? Nou, als het zo'n gemeente is, dan hoeft het voor mij niet. En in die gemeente heerst dus een cultuur van stippen, van sterren, van ik kan meer, ik heb meer. En ze kijken vooral naar zichzelf en naar elkaar. En Paulus die zegt, de liefde, die hebben we nodig. Want ja, verschillen zijn er. Karakterverschillen, leeftijdsverschillen. Maar als die band van de liefde er is, dan kun je met verschillen leven. Als de liefde overeerst, dan hebben de verschillen niet meer de boventoon. En zo schrijft Paulus als het ware een liefdeslied. En zo kun je 1 Korinthe 13 opvatten. Een lied. Volgens sommige uitleggers is het waarschijnlijk geschreven op de wijs, of in ieder geval in de cadans, het ritme, van liederen uit die tijd. Liederen over deugden van het leven, over moed, over eerlijkheid, loyaliteit. En zo schrijft Paulus een lied over de liefde, maar wel met een gelovig perspectief. Dat blijkt wel als je gaat tellen. Als je zin hebt om dat te doen, jongelui, dan ga je er 10 keer het woord liefde tegenkomen. Dus daarom las ik hoofdstuk 14 vers 1 erbij. 10. 10 geboden, dat is een volheid van de wet. Een volheid aan Gods geboden voor een goed leven. En dan 10 keer de liefde, dat duidt iets van een volheid aan. Dat maakt je leven nou vol. Ja, zeker als je dan kijkt welk woord er gebruikt wordt. Want in het Grieks heb je 3 woorden die veel gebruikt worden voor liefde. Eros, komt als woord erotiek vandaan, lichamelijke liefde. Philia, vriendschappelijke liefde. En dan heb je ook, en u zult het misschien wel aanvoelen, agape. Dat is de diepste, de gevende liefde. Als je die liefde wil begrijpen, dan moet je beginnen bij de maker. Bij God. Dus wil je iets begrijpen van dat aspect van de liefde als vrucht van de geest, dan moeten we iets kunnen begrijpen van dat God zegt, want zo lief heb ik de wereld, ook die mensen van de Pneeuwkerk gehad, dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb. Ik heb de wereld zo lief dat ik al mijn heerlijkheid afleg. Dat ik deze wereld instap, slaaf word, verraden, verloochend, verlaten. Ja, ik heb jullie lief. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Als het dan gaat over de vrucht, dan is vanmiddag dus niet allereerst de boodschap, broeders en zusters, oudere jongeren, heb elkaar lief, hou veel van elkaar. Maar is er in jouw leven ruimte voor die liefde van God? Komt die liefde van de Heere wel eens bij je binnen? En kun je met de Heer, met de Bijbel meezeggen? Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Daar begint het. Als je die liefde niet kunt ontvangen, dan is de rest eigenlijk maar surrogaat. En als je die liefde leert ontvangen, mag je die gaan beantwoorden en doorgeven. Dan mag je die ander lief gaan hebben, zoals God jou lief heeft. Ja, als je daar eens over nadenkt, kan dat best wel eens lastig zijn. Want ook als jongeren, maar net zo goed als ouderen, werkt het toch zo dat hoe meer je met iemand omgaat, hoe dichter bij iemand komt, hoe meer je zijn minder leuke karaktereigenschappen ziet, hoe meer je ervaart hoe die ander ook kan zijn als die slecht geslapen heeft, dat je steeds meer begrijpt van die ander en dat het ook steeds meer kan irriteren en botsen. Misschien zit je hier vanmiddag wel. En als ik dan tegen je zeg, als jongere, heb je klasgenoten lief? Dan is er vast een hele grote groep dat je zegt, gaat me lukken. Maar misschien is er ook wel één, of twee, of vijf, waarvan jij zegt, als God van mij vraagt, heb die lief, dat je dan een soort weerstand voelt. Moet ik dan lief hebben? Ja, heb al je docenten op school lief. Ja, misschien ook wel die ene waarvan je nekharen overeind gaan staan. Waar je kriebels van krijgt. En misschien heb je dan wel de neiging, als je denkt aan die persoon, dat je je stikkervel bijna uit je binnenzak pakt en de stippen vliegen om de oren. Tja, dan zegt de Bijbel vanmiddag, dan zegt Jezus vanmiddag, ho, stop, wacht. Dat patroon van stikkeren en van stippen en sterren heeft al zoveel kapot gemaakt. Als we nou vanmiddag oog in oog staan met onze Maker, dan mogen we dat leren. Jezus vindt dit zo belangrijk, dat hij in zijn afscheidswoorden, Johannes 15, dat hij tegen zijn discipelen zegt, zoals mijn Vader mij heeft lief gehad, heb ik jullie lief, blijf in mijn liefde en heb zo elkaar lief. Dit is mijn gebod, hij herhaalt het. Heb elkaar lief, zoals ik jullie lief heb. Ja, en besef dan even dit, als Jezus dat zegt tegen zijn discipelen, hebben ze vlak daarvoor nog ruzie gemaakt. Wie is de meeste? Wie heeft de meeste sterren? Nee, jij niet, want jij hebt stippen. Vlak daarvoor waren ze beroerd, te beroerd om elkaars voeten te wassen. Ik jou wassen? Dacht het niet, vieze voeten. Dat ik me voor jou moet vernederen? Ik mij door jou laten wassen. Ik zal jou de oren eens wassen. En dan zegt de Heer Jezus, heb elkaar lief zoals ik jullie lief gehad heb. Mag die vrucht groeien? Als je Gods liefde in je leven mag ontvangen, dan mag het een rem geven op onze persoonlijke neiging. Dat zijn werken van het vlees. Dan mag de Heer Jezus ons leren om de voeten te wassen van die ene persoon. En je voeten te laten wassen. Ik heb er nog even over nagedacht, straks bij Deo Juvante. Zullen een bakje water neerzetten en kijken wie zijn voeten laat wassen en wie je voeten wil wassen. Kijken of het goed gaat. Nou, wie weet. Maar elkaar de voeten wassen. Dat je de extra mijl gaat. Besef dat de Heer Jezus eigenlijk ondergestikkerd werd. Hij ontvangt zondaars en eet met hen. Stip. Gaat hij nou in huis bij die Zacchaeus? Stip. Stopt hij nou bij die? Raakt hij een melaatse aan? En Jezus die laat daarin zien. Ik volg het hart van God. Ik leef vanuit de liefde van mijn Vader. Gemeente, oudere jongeren, zou de Heer Jezus ons dat niet vanmiddag willen leren? Dat je terug mag naar je maker. En dat met alle stippen die je op je hebt en sterren, dat je bij je maker komt. En dat je vanmiddag beseft, maar ik leef van zijn liefde. En dat zijn liefde steeds meer jouw liefde wordt. En dat zijn liefde sterker is dan wat mensen op je plakken. En dat zijn liefde sterker is dan wat jij soms van jezelf vindt. Zijn liefde. Mag dat in je leven groter worden? Ja, dat je groeien mag. In liefde, maar ook blijdschap. Afgelopen week zag ik een hele hoop tieners heel blij kijken. Ik weet niet of jullie wel eens een broodje gaan halen bij de Albert Heijn, in de corridor. Maar ik stond daar zo rond lunchtijd, te kijken of er nog een lekker broodje is. Af en toe is dat wel leuk. En op een gegeven moment toen ik daar stond, hoorde ik achter mij het geluid van, ja, kudde olifanten? En toen keek ik achter me en toen waren het een groep tieners die in nou, zo ongeveer volle draf richting die afdeling met brood kwamen. En de voorste wist precies waar die moest zijn, die stortte zich daar naar beneden. En met vreugdevolle ogen keek die om en zei die, er zijn genoeg frikandelbroodjes voor iedereen. Ja, wat een blijdschap. Nou ja. Dus toen zag ik blijdschap. Maar stel je voor dat er geen frikandelbroodjes waren. Waar was die blijdschap dan? Of, ja kijk, stel dat je een 8 terugkrijgt voor een moeilijke toets. Dan ben je blij. Maar als je op een 8 rekent en je hebt een 3. Dan kun je natuurlijk wel heel stoer zeggen boeien. En het tandpasta lach opzetten, maar je wordt er niet zo blij van, toch? Of als je verliefd geworden bent en je vraagt op een gegeven moment verkering en ze zegt nog ja ook. Nou, dan kan je dag niet stuk. Hè? Dat straalt van je gezicht af, dan ben je blij. Maar wat als je verliefd bent, verkering vraagt en ze zegt glashard nee. Ja, dan moet je lachen, hè? Of niet? Als het gaat over blijdschap kan het zomaar een beetje kriebelen. En kun je zomaar het gevoel krijgen, moet je dan altijd maar blij zijn? Moeten we dan, als je zegt ik ben christen, altijd met een grote lach lopen, want ja, jij gelooft. En als iedereen in mineur is, vanwege frikandelbroodjes die er niet zijn of iets anders, dan ben jij gewoon blij, want ja. Je kunt het gevoel hebben dat je altijd blij moet zijn. Maar als je zo door het leven gaat, dan wordt je leven zo fake als wat. Dat is nep, dat ziet iedereen, soms op een kilometer afstand al. En daarom is het denk ik belangrijk om te zien dat als het gaat over blijdschap, dat het eigenlijk altijd verbonden is met een ontmoeting met God. Een ontmoeting met Jezus. Dat je hem ziet, ontmoet en dat er verbinding ontstaat. Dat je hart als het ware samensmelt met die van hem. Dan komt het van binnenuit. Zoals bij Zacchaeus. Je weet wel. Die stinkend rijke oppertollenaar. Hoeveel stippen en hoeveel sterren zal die wel niet gekregen hebben? De Romeinen, die hebben waarschijnlijk al sterren uitgedeeld. Zo, jij had een hoop geld binnen. Zo regel je goed. Je bent echt een topper. Ster, 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 ster. Maar de Joden dan? Verrader, stip. Overloper, stip. Spugen op de grond, stip. Met de nek aankijken, kleintje. Ja, was klein. Deze man die was ondergestikkerd, zou je kunnen zeggen. Maar omdat hij klein is, klimt hij op een gegeven moment in een boom om Jezus te zien. En dan staat Jezus onder die boom. Hij stopt. En zegt, Zacchaeus, ik moet in jouw huis zijn. Kom uit die boom. En dan ontvangt Zacchaeus Jezus in zijn huis met blijdschap. Jezus bij mij, in mijn huis, aan mijn tafel. Jezus die het leven deelt met mij. Terwijl al die mensen zeggen dat. Die ontmoeting met Jezus is onvergetelijk voor hem. Je merkt het daarna ook nog. Hij verandert. Ja, daar waar je iets van zijn liefde, van zijn goedheid voor jou ervaart, dan mag dat een bron van vreugde worden.
Natuurlijk kun je zeggen, ja, maar ik kan Jezus niet zien.
Ja, maar dat kon die eunuch ook niet. Duizenden kilometers gereisd uit Ethiopië. En dan verkondigt Filippus hem Jezus. Hij wordt gedoopt. En hij vervolgt zijn reis met blijdschap. Want hij kent God. Er is iets goed tussen hem en God. Ja, broeders en zusters. Als je hier vanmiddag in de kerk zit. En je zegt, het ontbreekt mij aan die blijdschap. Dan kunnen er heel veel redenen zijn. Hè? Je kunt ook depressieve gevoelens hebben. Maar dan kan ook dit wat ik net vertelde een eye-opener zijn voor jou. Zodat je weet waardoor het komt dat je geen blijdschap hebt. Want je ontmoet God niet. Je zoekt hem niet. En dan stopt Jezus vanmiddag bij jouw boom. Bij onze levensboom. Hij ziet hoe we erin geklommen zijn. Hij ziet alle stippen en alle sterren. Hij ziet wat mensen vinden. Hij ziet wat we van onszelf vinden. Hij ziet of we vooral doorjagen in het leven of eigenlijk vastlopen. Hij ziet het. En hij noemt door de prediking jouw naam. Ik moet bij jou in huis zijn. In jouw leven wil ik komen. Ja, en als je hem zo mag ontmoeten, dan kom je erachter dat liefde, dat blijdschap en genade, dat broer en zus zijn in het Grieks. Chara is blijdschap in het Grieks. Charis, genade. Daar waar dat samenkomt, chara en charis, blijdschap en genade, ja, dan mogen dingen anders worden. Staat Jezus nog steeds onder je boom? Ja, misschien zit je hier. Ben je in de boom geklommen? Jezus roept je. Kom eruit. Ik moet in jouw huis zijn. Ik wil bij jou binnenkomen. Maar is er iets waardoor je maar in je boom blijft zitten? Waardoor je denkt, ik blijf hier hoog en droog. Ik bepaal het zelf wel. Besef dan dat als je Jezus buiten je leven houdt, dat het eeuwig verdriet je deel zal zijn. Hij roept je. Kom, doe open. Hij wil in de deur van je hart binnenkomen. Dat geeft blijdschap. Ja, zegt iemand, ik geloof wel. Ik geloof in de Heer Jezus, maar ik voel er zo weinig bij. Soms ervaar ik totaal geen blijdschap. Ja, hoe kan dat komen? Nou, ik denk allereerst dat het ook te maken kan hebben met je karakter. Als je natuurlijk een heel gevoelig type bent, dan kun je soms heel blij zijn en vervolgens ook heel, ja, helemaal kwijt zijn. En dan kan het heel veel golfbewegingen gaan. En als je een moeilijke periode hebt, kan het dan ook een hele tijd voor je gevoel weg zijn. Als je meer rationeel type bent, dan gaat het vaak iets meer stabiel. Maar het gaat eigenlijk om dit. Verwondering over de ontmoeting met Jezus. Dat Jezus in je leven wil komen, dat het niet gewoon wordt, maar dat je daar dankbaar voor bent en blijft. Dat is mijn fundament. Dat is mijn vreugde. Ja. En als je zegt, ja, ik geloof in Jezus, maar ik ervaar niet zo vaak vreugde, of helemaal niet meer, dan kan dat vanmiddag ook iets anders betekenen. Denk eens aan David. David die danste voor de ark. Die schreef psalmen, die zong psalmen. Die was een man die er vol van was. De blijdschap straalde er vanaf. Maar op een gegeven moment gebeuren er dingen. En dan vertelt hij ervan in psalm 32. Dat hij geestelijk opdroogde. Omdat hij in zonde leefde. En door die zonde, door het weg te stoppen, ging zijn geestelijke vreugde ook weg. Hij drukte het aan de kant. Heb je misschien geen vreugde meer omdat je leeft in zonde? De zonde van onverschilligheid. De zonde van nalatigheid. De zonde van, nou, wat boeit het eigenlijk ook, mentaliteit. Is daarom de vreugde weg? Is dat de reden? Bekeer je dan. David die vertelt in die psalm, toen ik dat nou beleed bij God. Toen ik daar kwam en ik wist hoeveel stippen er als het ware mijn leven stonden, dat ik totaal geen recht had, toen beleed ik het bij de Heere. En weet je wat ik toen ervaarde? Bevrijding. En toen kwam weer vreugde over God, over zijn genade. Wat een wonder. Zijn liefde kwam weer binnen. Zijn blijdschap vervulde mijn hart. Want ik ervaarde, er is vrede tussen God en mij. En dan zijn we dus bij het derde. Liefde, blijdschap. Vrede. En als het gaat vanmiddag over vrede, dan volg ik een uitlegger die vier lijnen trekt. Die zegt, als het gaat over vrede hier, dan mag je allereerst denken aan vrede met God. Zonde maakt scheiding, maar God die vergeeft, en dat geeft vrede. Shalom. Niet alleen maar dat er oorlog stopt, want als de oorlog in Oekraïne nu stopt, is er een puinhoop. Maar vrede, shalom, dat is dat de oorlog stopt en dat alles hersteld wordt. Shalom met God. Dat je daarin groeit. Dat je soms het gevoel hebt, Heere, wat ben ik toch een zondaar. Maar dat je weet, Heere, u geeft mij vrede en daarom is het goed. Dat dat als vrucht in je leven mag groeien. Die ligt misschien voor de hand. Maar de volgende, die vond ik verrassend. Dat was vrede met jezelf. En toen dacht ik, misschien is dat vanmiddag wel de spijker op zijn kop. Want ik denk dat voor ouderen en voor mensen midden in het leven en jongeren, dat ons allemaal geldt dat we best wel eens het gevoel hebben dat je ontevreden bent met jezelf. Ontevreden over wat je hebt gedaan. Ontevreden over wat je kunt. En dan kijk je in de spiegel. En dan is dit te dik. En dan is dit te dun. En dan is dit te kort en dat te lang. En dat je ergens ontevreden bent. Dat je gewoon niet lekker voelt met jezelf. Dat je het gevoel hebt van, dit is niet mooi, dit is niet fijn, dit kan ik niet. En dat je leven op een bepaalde manier een strijd wordt. Een strijd met hoe je eruit ziet. Dat puistje, oh verschrikkelijk. Een strijd met wat je eet, want je zou toch. Een strijd tegen wat mensen vinden. Maar als de vrucht van de geest groeit, dan mag je denk ik ook groeien in vrede met jezelf. Want als je geen vrede hebt met jezelf, dan gaat al je aandacht naar wat jij kunt en hoe jij eruit ziet, dan vergeet je naar de maker te gaan. Vrede met jezelf. Het derde is vrede met je omstandigheden. Vond ik ook wel een eye-opener. Want ik weet dat het leven niet altijd vanzelf gaat. Het geldt voor ouderen. U vertelt me wel eens verhalen als ik op bezoek kom over wat u heeft meegemaakt. Dat is soms heel aangrijpend. Dan kunnen je omstandigheden ingewikkeld zijn door de opvoeding, door hoe mensen zijn. Maar dat geldt soms ook voor jongeren. Het kan soms zwaar zijn als je niet mee kunt komen. Of als je zo'n pestkop in je klas hebt. Als je gevoelig bent voor depressieve klachten, dan kan het leven soms ontzettend donker zijn. Maar daar waar God in je leven wil komen en zegt, wij hebben vrede. Mag je groeien in vrede met jezelf? En ook, ik zeg het voorzichtig, vrede hebben met je omstandigheden. Heer, ik snap niet waarom de weg zo gaat. Maar ik bid u, Heer, wijs mij uw weg. Leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in u richting vindt. Heer, leer mij om in geen ding bezorgd te zijn, maar om al mijn verlangens bij u bekend te maken. Want dan zult u, dat heeft u beloofd, uw vrede die alle verstand te boven gaat, ons bewaren in Christus Jezus. En dan heb je misschien de kalme reis. Dan snap je soms niet waarom de dingen zo gaan. Maar dan heb je vrede. Waarom? Omdat God erin is. Dus vrede met God, met jezelf, met je omstandigheden en dan ook met elkaar. Ik weet niet hoe je het ervaart, maar soms kun je zo makkelijk over anderen praten en dan neigt dat zo makkelijk naar roddelen. Kritiek leveren zijn we soms ook goed in, want andermans gebreken zien we zo makkelijk. Maar kritiek maakt dingen kapot. Kritiek zorgt er makkelijk voor dat er onvrede ontstaat. En dat aspect van vrede Komt niet alleen in Korinthe naar voren, in Galaten, maar ook in Romeinen, in Efeze, in de Filippenzenbrief, Colossensebrief, Thessalonicense. Vrede met elkaar vinden we lastig. Broeders en zusters, ouderen en jongeren, als de Heer in ons leven werkt, dan wil Hij dat er vrede is. En vrede kan dus soms betekenen dat je zegt, ik haal mijn gelijk niet, maar ik leef in vrede. Liever vrede dan mijn gelijk halen. Liever vrede, want dan leef ik van vergeving, dan leef ik bevrijd, dan dat ik maar ga voor mijn eigen geluk en maar stickers plak op anderen. Ja, laten we dan vanmiddag ook gewoon eens naar binnen kijken. Waarin zorg ik misschien voor onvrede? Is mijn houding binnen de gemeente misschien een houding van stickers plakken, van onvrede, waardoor jongeren in de kerk zeggen, nou, het hoeft voor mij niet meer. Als de kerk zo is, ja, kijk ook eens een keer naar binnen. Hoe komt het dat er ruzie is? Hoe komt die familie zo? Als God in je leven werkt, dan mag je vredestichter worden. En dan is mijn wens dat je groeien mag. In liefde, blijdschap en vrede. Tot slot. Die stickers, hè? Misschien ervaar je wel heel veel stickers op je leven. Door jezelf, door anderen. Druk van je ouders. Dat ene poppetje mag terug naar de maker. En als je dan bij je maker komt, dan wordt alles anders. Dat maakt je los van wat mensen vinden, wat er op jezelf geplakt is. Zullen we dat onthouden? En zullen we de Heere vragen? Heere, zet uw stempel op mijn leven, zodat ik leef vanuit uw liefde. Me verheug in wie u bent. En dat ik vrede mag hebben met anderen. Amen. Zullen we samen danken en bidden. U bent onze maker, Heere. En u weet zelf wat er allemaal op ons af kan komen in het leven. U kent onze persoonlijke omstandigheden. U weet waar onze vragen en verwachtingen liggen. U weet waar we toe geneigd zijn en waar anderen toe geneigd zijn. En wij kijken daarom weer op tot u. En we vragen u, Heere, wilt u zo uw stempel op ons leven zetten, dat wij niet meer gestempeld worden door anderen. En dat wat anderen van ons zeggen niet meer de boventoon voert. Maar dat we leven voor uw aangezicht. We danken u dat u ons lief hebt. Dat u in uw liefde het ons gunt dat we niet verloren gaan. Maar dat we houvast vinden in leven en sterven. Heere, geef dat we daar ook uit leven. En help ons om lief te hebben. Om voeten te wassen. Om elkaar te helpen. Om de extra mijl te gaan. U weet, Heere, waar onze vermogens liggen. Help ons ook als we aanlopen tegen de beperkingen van ons lichaam. Van ons kunnen. Dat we wel willen, maar het gaat niet. Zegen ons ook dan, Heere. Laat ons leven uit uw liefde. En laat die liefde van u in ons leven mogen opbloeien. Heere, geef ons ook vreugde. Vreugde over de ontmoeting met u. Elke keer op zondag in de diensten. Elke keer als we uw woord openen. Als we uw genade zien. En Heere, dan weet u dat we net als David perioden in ons leven kunnen hebben dat we dingen aan de hand houden of wegstoppen. Die vreugde wegnemen. Wilt u ons helpen als we dat belijden? Geef dat we de bevrijding mogen ervaren, ook al hebben we schroom. Vinden we het niet leuk. Maak ons eerlijk voor u. Omdat uw blijdschap ons vult, wat voor karakter we ook hebben. Heere, geef dat we allemaal de deur open hebben van ons hart voor u. Wees bij ons, Heere, en vernieuw ons, daar waar dat niet zo is. Bekeer ons, dan zullen wij bekeerd zijn, Heere. We denken in het bijzonder ook aan de jongeren die hier zitten, maar je ook denken aan vrienden, aan familie, aan broers en zussen die u vaarwel zeggen. Die uw liefde afwijzen, uw blijdschap niet hoeven en leven voor misschien wel de stippen en de sterren. Heer, wij bidden u voor hen. Wilt u ze trekken met koorden van liefde. Ook als we hier vanmiddag zitten en we denken aan onze kinderen en kleinkinderen. Dan mogen we ook dankbaar zijn voor diegenen die met u leven. Maar dan zijn er ook, Heer, die we vanmiddag missen. Die we graag op de galerij hadden zien zitten. Of ergens anders in de kerk. Maar die er niet zijn. Heer, wij bidden u. U heeft toch uw stempel op hen gezet in de doop. Maak alsjeblieft waar wat u ze heeft beloofd, opdat ze niet verloren gaan. Heere, zegent u ons zo ook als het gaat over vrede. Laat ons leven uit die vrede met u. Help ons om vrede te hebben met onszelf, met onze omstandigheden, met elkaar. Heere, dat kan best ingewikkeld zijn. Maar laat het maar groeien. En laat dan vanmiddag, Heere, maar een stapje de goede kant op zijn. Laat het zo mogen leren, Heere. Geef ons zo nog een goede zondag. Zegen ons als we als de Euvanten nog samenkomen. Zegen ons als we andere activiteiten nog hebben. Leid ons ook de komende week. Geef ons wat nodig is. In alle aspecten van het leven. Heere, u weet hoe gevoelig we zijn. Voor waardering en ook voor negatieve berichten over ons. Wilt u ons wapenen? En ons ook eerlijk laten zijn. En ons zo u laten volgen. Heere, wij leggen zo alles voor u neer. Gaat u met ons mee. Vergeef ons het verkeerde. In Jezus' naam. Amen. U mag uw gaven geven voor de Heer en zijn dienst. En daarna zingen we onze slotzang zo mogelijk staande. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Psalm 89, vers 1. Ontvangt u bidden de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.